Yes, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert.
Slik je taart nog even weg. Ik zou nog een stuk taart op je tand zitten en je begint al te praten. Maar dat is mooi. Dat is leuk.
Nu wil ik helemaal uitweiden over die taart. Maar dat ga ik niet doen, want dat kost misschien een beetje veel tijd. En dat voegt niks toe. We willen het in deze aflevering hebben over als je in crisis zit, of als het slecht gaat, of als je het idee dat je heel veel conflict hebt die niet constructief is.
En het kan zijn dat je dus eigenlijk bijna chronisch in conflict zit. Dus dat je elke dag wel weer denkt, nou, we beginnen weer opnieuw en dan hoeft er maar iets te gebeuren, of je hebt alweer een conflict. En het kan knetterend conflict zijn, hè, met gooien van spullen naar elkaar. Maar dat kan ook natuurlijk een soort koude oorlog zijn.
Zeker.
Maar het kan ook gaan over als je nou best wel heel veel goede momenten hebt, maar ook wel zo af en toe of regelmatig in een conflict terechtkomt samen en er niet zo lekker uitkomt.
Ja. Ja, dus we hadden het van tevoren over als het slecht gaat. En toen zeiden we al gelijk, oh ja, maar slecht is dan heel subjectief, hè?
Ja.
Van wanneer is het, wanneer gaat het slecht? Maar ik denk dat, nou ja, je hebt vast zelf wel al nu een idee bij, oh ja, als wij lastige dingen hebben, conflict, gedoe, is het dan, ja, hoe hebben we het gesprek daarover? En is dat dan constructief? Is je conflict eigenlijk ook een vervoermiddel naar de connectie en de verbinding? Of is het vooral een heel groot, ja, obstakel waar je steeds weer last van hebt?
Ja, en ik denk dat veel conflicten, hoe zeg je dat, geladen zijn met allemaal verhalen en met allemaal eerdere gebeurtenissen en met daar gaan we weer en weet ik veel wat voor dingen. En dat maakt ook dat het best wel lang goed kan gaan, maar dat er dan opeens een heel heftig conflict komt en dat er dan tijdens een conflict opeens allerlei oude verhalen op tafel komen. Wat is er?
Nee, dat is grappig, want ik heb natuurlijk ik ben fan van Esther Perel, dus ik luister dat. Zij noemt dat kitchen sinking. En ik zie me dan dus gewoon letterlijk zo'n wasbak vol, maar wij kunnen dat wel eens een klein beetje hebben, weet je wel.
Ja.
Maar wij hebben een vaatwasser, weet ik veel wat. Ik moet denken aan Doornspijk, waar we gewoon geen vaatwasser hadden. En dat dan soms het hele aanrecht en de wasbak vol staat met vieze was. En dan is het heel lastig om af te gaan wassen. Dus als je steeds, als je probeert een conflict in iets nu op te lossen, maar je haalt, er staan nog allerlei vieze vaat die je erbij haalt, dan wordt het heel lastig om dat ene ding af te wassen. Of als je dat ene ding afgewassen hebt en je denkt, oké, dit is afgewassen. En er komt eigenlijk, ja, maar toen. En weet je nog van die keer dat. En de laatste keer dat je zus. En zo, dat allemaal steeds oude koeien uit de sloot komen.
En dan kunnen dit dus oude koeien van je van jullie relatie zijn. Maar het kan ook nog zijn dat je dus een volle spaarkaart hebt.
Ja.
Dus dat beeld hebben we misschien ook al vaker genoemd. Hè? Vroeger had je bij de Albert Heijn en zo, had je van die fysieke spaarkaarten. Kreeg je zegeltjes. En op een gegeven moment is het boekje vol. Kreeg je 5 euro korting of zo. Weet ik veel, zoiets. Maar eigenlijk elke keer dat je bijvoorbeeld over je eigen grens gaat, iets slikt wat je eigenlijk uit had moeten spreken. Want ik vond bij Jan en Alleman, dus overal en ergens in de winkel, collega, vrienden, familie. Op een gegeven moment is je boekje vol en dan ben je er helemaal klaar mee. En meestal lever je dat boekje dan in bij een van je meest nabije of waar je eigenlijk het meest veilig voelt. En heel vaak is dat dan ook je partner. Dus het kan zijn dat er in het conflict allemaal oude verhalen komen van jullie relatie. Dingen die eerder gebeurd zijn. Maar het kan ook nog zelf zijn dat het heel erg geladen is met, nou ja, gewoon allerlei eerdere momenten, ook met andere mensen. Die iets gevreten hebben in jou, zeg maar. En nu zo bam, in één keer eruit komen.
Ja, en ik zat nog, ik ging er, inderdaad, ja. En ik zat, terwijl je zat te praten, om tussen te denken van, oh ja, want volgens mij, dit is al een beetje wat we vaak mis zien gaan, hè? Waaronder steeds conflicten zijn die niet constructief zijn. Want ik denk, volgens mij, nou, het maakt helemaal niet uit of wij het over eens zijn, maar daar zijn we het wel over eens. Dat doet helemaal niet toe. Conflict is een soort inherent aan een relatie hebben. Er zijn gewoon conflicten, omdat een conflict is eigenlijk gewoon een zichtbaar verschil waar je nog niet helemaal uit bent. Of, ja. Hè, dus er wordt iets zichtbaar wat verschillend is tussen jullie. Dat dient zich aan. En nou, sommige verschillen die zijn misschien heel makkelijk voor je mee te dealen. En sommige verschillen zijn lastig voor je mee te dealen. Dus ik geloof heilig in het voeren van moeilijke gesprekken. En ik denk dat conflicten inherent zijn aan relaties hebben. En dat dus een conflict, dat het afhankelijk is van hoe je het conflict gaat handelen. Of het juist een voertuig is naar verbinding. Of dat het destructief is en het alleen maar steeds je relatie een stukje verder afbreekt, zeg maar.
Ja, en jij verwees, je zei met elkaar eens zijn of niet, nou laat maar zitten, hier zijn we het wel eens, naar Elmer Hendricks, die ik hoog op zitten, die ook in ons podcast te gast was, die binnenkort een boek uitbrengt waar ik heel nieuwsgierig naar ben, die onder andere zegt, ruzie wordt alleen gemaakt door onvolwassen mensen. Dus onverwens...
ja, voor emotioneel volwassen mensen maken geen ruzie.
Nee, en daar is dit dus een belangrijk onderscheid in een conflict, in dat je merkt van, hey, wij zijn verschillend. Hoe ga je daarmee om? En ik denk wat hij bedoelt, is dat je daar dus op een heel onvolwassen manier mee omgaat, door bijvoorbeeld het verwijt of de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen, door niet je eigen aandeel te nemen, door niet op een verbindende manier dat met jezelf en met elkaar te onderzoeken. En als je dat doet, ja, dan drijf je zomaar verder van elkaar af. En ik denk dat dat vaak gebeurt ook bij de stellen die wij zien als ze conflict hebben. Dat het meer ruzie is die zomaar uit elkaar drijft. Terwijl als je op een mooie, krachtige, verbindende, volwassen manier met een conflict om kan gaan, dan is dat juist, hoe zeg je dat? Een kans om gewoon nog dieper te verbinden met jezelf en met elkaar.
Ja.
En dan is het juist heel welkom en heel krachtig. En dat is ook wel de kans die ik altijd weer zie voor stellen die hier komen met kleine of grote conflicten. En dat zeggen we ook, van ja, maar als je hier uitkomt, kan er echt goud zijn. Alleen het gaat wel veel van je vragen, want de verleiding is nogal groot om naar allerlei strategieën te grijpen die je gewoon niet helpen. En die jou misschien wel gelijk of veiligheid geven, maar die je alleen maar verder afdraait van je partner.
Ja, waarbij ik denk dus wat soms nog zoeken is, die balans waarbij het wat vaker terugkomt en waar wij het ook wel eens over hebben, de balans. Dus ja, je bent altijd zelfverantwoordelijk en de ander verantwoordelijk maken voor iets wat jij verwacht of waar je behoefte aan hebt, is sowieso niet helpend.
Nee.
Dat kun je blijven doen, maar alsjeblieft stop ermee, want het helpt je niet en je relatie niet. Dus je wordt er zelf niet krachtiger van en je relatie wordt er niet krachtiger van. Dus dat maakt jezelf de ander niet verantwoordelijk, maar neem je eigen verantwoordelijkheid. En die balans tussen, en hoe doen wij dat dan in relatie met elkaar? Want je kunt het wel weer dan heel individualistisch op je eigen eilandje gaan zitten doen. Maar je hebt nou eenmaal een relatie en daar ontstaat een bepaalde dynamiek en je hebt bepaalde ervaringen. Dus daar mag ook aandacht voor zijn. Hoe doen wij dat samen? En wat helpt jou, wat ik dan misschien niet meer moet doen? Of wat zou jou wel helpen? Dus dat je ook daarin wel het over kunt hebben van, oh ja, hoe kan ik wel bijdragen aan hoe het voor ons samen nog beter gaat. Zonder dat je daarbij dan maar weer gaat slikken, aanpassen. Weet ik veel. Dat is natuurlijk altijd het eeuwige dilemma of het spanningsveld van hoe kan ik en helemaal mezelf zijn, me niet aanpassen, en hoe kan ik ook rekening houden met jou? Dus hoe kan ik ook bijdragen in de relatie en in die dynamiek? En dat is gewoon een hele ingewikkelde. En nou, we noemden al één ding die we vaak mis zien gaan. Dat is dus het hele opsparen van allerlei oude verhalen.
Daar wil ik nog iets over zeggen. Ja. Want hier zit ook een hele belangrijke en in dat opsparen van die oude verhalen. Mm-hmm. Want één, het is heel belangrijk dat je bewust van bent dat die verhalen er zijn. En dat het dus de verhalen zijn ook die het ingewikkeld maken in het moment. En dat het dus heel belangrijk is om te kijken, wat is jouw aandeel erin? Hoe kun je daar zelf verantwoordelijkheid in nemen? Bla, bla. Het kan ook zijn dat je eigenlijk dan nu zou denken, ja, die verhalen, daar gaat het dus eigenlijk niet over. Dus die verhalen die mogen eigenlijk geen rol spelen, weet ik wat. Nee, maar kom maar onder ogen ook dat er nog heel veel onafgemaakte verhalen blijkbaar zijn. En of dat nou een vol boekje is met andere mensen, wat je iets leert over dat je je grenzen op een krachtige manier aan kunt gaan geven, of weet ik wat. Of dat het nou is in je relatie waarin heel veel dingen gebeurd zijn die meespelen in het conflict van nu. Maar sta toe dat dat allemaal realiteit is. En dat dat ook iets laat zien of een spiegel is voor iets wat je blijkbaar dwars zit, of je niet helpt, of je niet krachtiger maakt. Dus en wees je bewust van die verhalen, sta ze toe. En neem daarin dan wel de volle verantwoordelijkheid ook. Voor jezelf en voor de relatie.
Wat denk ik een heel grote valkuil is bij de verhalen, is dat het gaat over feiten, absolute waarheden, mijn waarheid. Weet je wel, het zit zo
details.
Precies, dus het gaat altijd over de ervaring die je hebt en niet over de feiten en waarheid. Hè? Dus
het gaat over de ervaring en de behoefte die daar dan achter schuil
gaat. Precies, ja. Dus zo'n bekend voorbeeldje van is dat als ik hier nu een 6 op de tafel tussen ons steken, dan zie ik de 6 en jij ziet de 9. Ja. Ja, dus het is een 9. Nee, het is een 6. Ja, hebben we allebei gelijk, weet je wel. Of zo'n andere is, misschien helpt het je als je de volgende keer ruzie aan het maken bent en je denkt, nee, maar dit is hoe het zit. Dat je dan even denkt, oh ja, we hadden het over zo'n 6 en 9. Of zo'n strandbal. Vroeger had je van die strandballen met 4 kleuren, geel, rood, groen en blauw. En stel je voor dat we hem precies...
Ja, of een kopje met een oortje en vanuit een bepaalde hoek zie je het oortje niet.
Een... Dus jij ziet een blauw en geel. Ik wil hem even afmaken. Hè?
Ja.
En ik zie
rood
en blauw. Oké, je snapt het? Oké. Dus dat is een valkuil van verhalen natuurlijk. Is dat je in die feitjes gaat zitten. Hè? Dus inderdaad, wat jij zei van die details. Ja, maar woensdag? Nee, dat was dinsdag. Of... ja, we hebben dat 3 keer gedaan. Nee, dat hebben we 5 keer gedaan. Ja, die details op de inhoud, daar hoef je het niet over te gaan ruzie maken, weet je wel? Dat stopt dat gewoon, want daar gaat het niet over.
Daar gaat het echt niet over. En echt, stel dat je dit luistert en je denkt van... nee, maar daar gaat het fundamenteel wel over, want ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen... en hij of zij nog niet, want dat hadden we toen zo afgesproken.
Ja.
Ik heb het wel gedaan en hij of zij heeft het niet gedaan. Ja, ik snap het. En het is misschien strikt genomen ook wel zo... Dat je dat afgesproken had, dat jij het er wel op gedaan en de ander niet. En als je op dat niveau in gesprek bent met elkaar, ja, krijg je alleen maar ellende van. Dus ja, voel je vrij, hè? Dat zeggen we altijd. Je hoeft niet te luisteren naar
ons.
Dit
is zo eentje die wij soms ook nog wel eens hebben, hè? Waarbij jij altijd makkelijker dan ik af kunt stappen van je gelijk. En als jij dat zegt, dan voel ik me altijd gelijk weer van, oh ja, ja, oké, ik kan in mijn... In mijn overtuiging heb ik echt gelijk met
jij
wat ik zeg.
Jij vindt het soms nog irritant,
dat
hè?
Vind ik soms lastig, ja, dat klopt. En ik weet tegelijkertijd ook, ja, je hebt gelijk. Want het gaat niet helpen om nu te hebben over... heb ik nou dat gezegd of niet? Heb ik deze woorden gebruikt of die woorden gebruikt? Ja, als jij het zo gehoord hebt, dan kan ik nog steeds wel zeggen... ja, maar ik heb echt deze woorden gebruikt. Ja, dat heeft dan totaal geen zin meer natuurlijk... om daar je dan in te verliezen. Want dan, nou ja, oké. Dus, maar dat vraagt, nou ja, van mij best wel wat... ja, mijn ego even aan de kant zetten. En dus niet voor dat gelijk gaan. Maar gewoon, oké, nou, jij hebt het zo gehoord. Ik denk echt dat ik het zo gezegd heb. En dat maakt dus niet uit. Want we staan nu op dit punt. Hoe gaan we dan nu vanaf hier verder? De ervaring is bijvoorbeeld... wat ik erachter zou kunnen zetten is dat... dus wat er dan getriggerd zou kunnen worden is... heb je me wel echt gehoord, bijvoorbeeld? Ja. Of heb je wel geluisterd? Dus dan kom je weer op die behoefte. En dan kun jij weer zeggen van... oh ja, ik heb wel het idee dat ik je gehoord heb. Maar blijkbaar heb je toch iets anders. Nou ja, weet je wel zo.
Ja, want dat dacht ik nog bij ego aan de kant zetten. Of je pikkie terugtrekken voordat er op getrapt wordt. Of Kijk, we kunnen dat soort begrippen gebruiken. En dat zeg je nu daarna ook. Eigenlijk, het gaat over... oh ja, ik had zo'n behoefte aan gehoord en gezien worden. En... dat is waar het dan eigenlijk echt over gaat.
Ja.
Dus als die begrippen je helpen... oh ja, dan moet ik even mijn ego opzij zetten. Oké, gebruik ze. Hè, als dat je helpt om niet erin weg te zakken... in dit soort feitjes en wedstrijdjes. En wat nog duurzamer veel meer helpt... is om je te realiseren... waarom was dat zo belangrijk voor je?
Ja.
Waarom was het zo belangrijk dat je die afspraak had... dat jij het wel deed en dat die ander dat ook dan gedaan zou hebben? En wat vind jij dan zo ingewikkeld... als die ander dan die afspraak niet nakomt? Hoe kun je ook daarin... volle verantwoordelijkheid nemen voor wat dat bij jou doet.
Ja, en dat dus ook inbrengen. Want die ervaring en dat inbrengen van... en dit is wat er dan bij mij gebeurt... op de laag van behoefte... dat zorgt dan weer voor een haakje... waar de ander weer aan kan verbinden, weet je wel? Want op die laag van die behoeftes... is het veel makkelijker om gewoon aan te haken... en te denken, oh ja, joh, nee, dat snap ik wel.
Ja.
Wat vervelend ook, weet je wel? Dan voel je die hoge energie... die zakt instant als die ander dan even kan horen van... oh, jeetje, joh, dus dat is eigenlijk wat erachter zit.
Ja, echt, ja. Komt het vanuit de houding, de plek van ik neem de verantwoordelijkheid, ik weet dat dit over mij gaat? Of ben ik in dat gesprek eigenlijk het aan het claimen van de ander? Ik had het pas ook nog met een klant over. Van ja, claim je het vanuit, komt het vanuit de houding dat je het wil halen bij de ander? Of komt het vanuit de houding van bewustzijn van ja, dit is van mij? En ik wilde graag samen met jou in zoeken hoe we daar een vorm in kunnen vinden.
Ja, het zou mij heel erg helpen. Ik weet dat het over mij gaat en het helpt mij heel erg... als jij nu dit kunt doen of wil doen, wil je dat? En dan kan de ander ja of nee zeggen, weet je wel. Maar dan, dat is heel anders, ja.
Nee, iemand zei pas ook nog tegen mij van... ja, ik word dan ook gewoon getriggerd in een stuk. Ik zei, ja, maar dat is prima.
Mm-hmm.
Als je maar daar ook de verantwoordelijkheid voor neemt... door aan te geven van, ja, dit is voor mij dit stuk... en ik wil wel zeggen dat ik daar nu in getriggerd word. En de valko is dat dat zo ongemakkelijk is... Dat is überhaupt de valkuil bij ruzie en conflict, denk ik. Dat het zo ongemakkelijk is dat je hem bij jezelf weg wil houden. Want het komt dichtbij. En ik wil eigenlijk niet verder naar binnen. Ik vind dit gewoon te spannend, te moeilijk, te verdrietig, weet ik wat. Ik wil dit buiten mezelf houden. En allerlei strategieën zijn dan bijvoorbeeld de schuld bij de ander leggen. Ja, dat is ook veiliger. Als de ander het heeft gedaan, blijf jij buiten schot.
Ik had het hier pas ook over met een klant. Die zei van, oh ja, maar ik heb voor mijn gevoel soms... heb ik het nodig om eerst in die boosheid en dat verwijten te gaan... om uiteindelijk bij mijn eigen pijn en verdriet te komen.
Oh ja.
En dat is natuurlijk niet helpend en niet constructief. En soms is dat wat het is. En daar hebben we het even over gehad. En ik dacht dat het misschien dan nu ook waardevol om te zeggen dat... Dus wat, precies wat jij had nu zegt, van dat het soms zo kwetsbaar kan voelen om dus naar die pijn en je eigen ongemak te gaan, dat het veel veiliger voelt om het naar buiten en in boosheid. En wat ik ook wel zeg, is dat dus boosheid, als hoe moet ik dit nou even kort uitleggen? Als je veel aanpast, weinig in je eigen autonomie bent, dan kan boosheid een hele bekrachtigende emotie zijn, waardoor je jezelf afbakend en sterker neerzet. En ik zeg niet dat het gaat voor mij helemaal niet om goed of fout. En ik denk dat de meest helpende manier is dat je zo goed voor jezelf zorgt dat je het niet nodig hebt. Hè? Dus dat je zoveel kracht door systemisch op je plek te staan, door goed voor jezelf te zorgen, al die dingen, dat het niet meer zo nodig is om je door boosheid te moeten afbakenen of bekrachtigen. En soms ben je daar nog niet en kan die boosheid dus helpen om jezelf krachtig te voelen. Dus het is niet dat ik nu zeg, oh, dat moet je doen. Maar meer als misschien erkenning of als je dit herkent, zo van, oh ja, shit, maar ik heb het gevoel, moet ik eerst me steviger maken om vervolgens misschien ook mijn eigen ongemak en mijn verdriet te kunnen dragen. Dan is dat heel normaal en dan snap je misschien nu waar het vandaan komt. En kan dat bewustwording en dat inzicht van, oh ja, dit is eigenlijk wat er gebeurt, je misschien helpen om dat ook een keer te zeggen tegen de ander als het gebeurt, of op een gegeven moment het niet meer nodig te hebben om dat bij die ander te doen, weet je wel, zo. Nou.
Ja, en wat dus wat we vaker zeggen is, bewustzijn is ontzettend belangrijk, maar het kan dus zijn dat je in een moment boos wordt en dat die boosheid dus ook iets bekrachtigends heeft, dat daardoor het hele gesprek misschien alleen maar ingewikkelder wordt. En hoe krachtig is het dan om later je te realiseren van, oh ja, dat boze, dat ging dus niet over jou, dat ging over mij. Dat bekrachtigde me wel om ook dieper naar binnen te gaan, bla bla. Als je ergens maar op terug kunt kijken, heel vaak helpt het niet om in een conflict te proberen om het dan ook nog maar even goed en zorgvuldig te gaan doen. Dat lukt ons inmiddels best wel heel goed meestal.
Ja.
Maar dat is misschien voor jullie zomaar nog te moeilijk. En dan is het wel heel krachtig om dan dus niet te denken van, oké, dat is geweest, volgende keer beter. Nee, om dan samen terug te gaan kijken van, hé, wat gebeurde er toen bij jou? Hé, wat gebeurde er toen bij mij? Hé, wat zou ik dan eigenlijk nodig hebben? Hé, wat zou jij dan eigenlijk nodig hebben? Omdat je daarmee ook weet van de volgende keer dat het weer gebeurt bijvoorbeeld, dan weet je, oh ja, dit is dit weer. Oké, ze wordt nu heel erg boos. Ik ga dat nu gewoon even de ruimte geven, want ik weet dat ze niet daar wil blijven, maar dat het haar helpt om, weet je, snap je? Dus het helpt om jezelf en elkaar beter te begrijpen.
Ja, en dat is natuurlijk super mooi als je dus dat begrip voor de ander, dus is je eigen jezelf begrijpen en dan begrip voor jezelf en de ander, dat geeft ook wat meer zachtheid en mildheid. En hoe heerlijk is het als iemand dan inderdaad kan zeggen, oké, kom maar even met je boosheid. Weet je, dat hoeft hij niet letterlijk te zeggen, de ander, maar dat hij kan blijven staan als die boosheid komt, om vervolgens samen wel weer dan te zakken, weet je wel.
Wat ik echt altijd hele mooie momenten vind in opstellingen, als dat is wat er is. Dat is dat iemand dan bijvoorbeeld boos is op een vader of moeder.
Mm-hmm.
Voor dingen die iemand gemist heeft of die ouder gedaan heeft, die hij niet had willen ontvangen. Nou ja, zo. En dan zeggen we de zin, zeg maar tegen je moeder, ik ben boos. Ik ben boos of ik ben woedend zelfs. En dan heel even wachten en dan, maar eigenlijk ben ik heel verdrietig. Want dat is wat het is. En soms is het nodig om eerst die boosheid te kunnen benoemen en mm-hmm. te erkennen van, oh ja, die boosheid is er. Dat mag er zijn. En dan als het er mag zijn, ontdek je van, hey, er zit eigenlijk iets achter.
Mm.
Wat eigenlijk veel primairder is. En dat is gewoon een verdriet.
Ja.
En dat is in de relaties natuurlijk ook heel vaak. Alleen als je in een soort wedstrijd zit, dan is het heel lastig om te erkennen dat het je eigenlijk heel veel verdriet doet. Of te erkennen dat je het eigenlijk onzeker bent, dat je het eigenlijk ook niet weet. Of te erkennen dat je ook wel ziet dat die ander ook wel gelijk heeft, maar dat je gewoon zo'n behoefte hebt om even gezien en gehoord te worden.
Ja.
Of dat je ook wel weet van, oh ja, maar eigenlijk schaam ik me ook gewoon voor wat ik gedaan heb. En ik kan dat wel naar buiten projecteren en proberen jou de schuld te geven. Maar shit, wat is dit eigenlijk pijnlijk, want ik had dit zelf zo graag anders gedaan.
Mm-hmm.
En als je op dat punt kunt komen, bij dat verdriet of die schaamte of dat erkennen van je eigen aandeel en ook erkennen dat de ander misschien eigenlijk wel iets deed wat je stiekem eigenlijk heel mooi vindt, maar waar je niet zo goed mee om kon gaan. Ja, dan gaat de vrede, zeg maar, weer stromen.
Mm-hmm. Ik dacht nog even een paar van die dingen die we veel terug zien komen, die dus waardoor het juist niet constructief is, wat vaak gebeurt. Dit is sowieso allemaal heel erg in dat strijden met elkaar, in plaats van, hey, we zijn on the same team en waar kijken we naar? Dat is bijvoorbeeld we denken vaak zelf over onszelf als dat we complexe mensen zijn, heel genuanceerd, en dat wat wij doen of niet doen of niet handig hebben gedaan komt door de omstandigheden. Hè, dus ik had een hele lastige dag en dit gebeurde en de trein had vertraging en daarom heb ik niet gereageerd zoals ik wilde, nou, bla bla bla. Terwijl we dan de ander vaak het gedrag van de ander labelen als een karaktereigenschap.
Ah, ja.
Jij bent nou eenmaal zo, of jij doet, hè, dan komt ook nog die woorden met jij bent altijd, of je doet nooit, of weet, dat is weer iets anders. Die absolute, hoe heet die ook weer, superlatief of zo, van altijd en nooit, dat helpt ook niet. Maar dus dat ik dat, dat is grappig, hè, dat je die herken ik wel, dat je zelf kun je allerlei soort verzachtende omstandigheden voor jezelf bedenken waarom je doet wat je doet, en die zijn er ook. Alleen het is die, voor de ander zijn die er ook. Maar dat is soms lastiger om daarbij te komen.
Ja, en je hebt hem ook wel eens genoemd, denk ik, in de podcast, als we zijn geneigd de ander onszelf te beoordelen op onze intentie.
Precies, precies.
En de ander op zijn gedrag.
Ja, daar gaat dit ook over, ja.
Ja, terwijl, we hebben allerlei eerdere afleveringen gemaakt. Ik wil de hele tijd, je kent me een beetje inmiddels, ik wil de hele tijd verwijzen naar eerdere afleveringen. Ik kan me ook nog herinneren van, in ieder geval dat idee, geloof je eigenlijk dat je intenties van je partner ook gewoon goed zijn.
Precies.
In alle super onhandige dingen misschien die hij of zij doet, geloof je eigenlijk nog wel dat daaronder een mens zit die ook gewoon maar probeert het goede te doen voor zichzelf en voor jullie relatie?
Kom ik gelijk bij de volgende, want dat heeft ook alles te maken met dat confirmation bias. En dat is eigenlijk dat je een overtuiging hebt en dat je brein een soort zoekfunctie heeft op dat, op die overtuiging. Dus ga je ervan uit dat de ander geen goede intenties heeft of allerlei dingen doet om jou dwars te zitten, of weet ik veel wat, hè? Dit is een beetje een grote, maar die zijn echt veel subtieler en kleiner. Dan ga je dat ook zien. Geloof je dat die ander jou niet echt naar je luistert, dan ga jij elke keer, jouw brein gaat gewoon elke keer soort waarnemen en turven van, zie, hier luisterde die niet, hier niet, hier niet, hier niet. En je krijgt gewoon soort oogkleppen voor al die andere momenten. Dus je gaat altijd bewijs zoeken voor wat je gelooft.
Ja.
En dat is ook in conflicten en ruzies, dat gaat dan gebeuren. Dus wat je dan kan doen is bijvoorbeeld, dat vraagt ook gewoon reflectie en stilstaan bij bewustwording van, oh ja, wat zijn dan eigenlijk van die overtuigingen die ik heb, waarvan ik eigenlijk geloof of denk dat ze aan de hand zijn. En dan hebben we ook een eerdere podcast. Namelijk, daar kun je heel goed de work van Byron Katie mee doen. Dan ga je gewoon je overtuigingen even heel erg onder de loep nemen. En dan kun je dus ook kijken, kan ik ook bewijs vinden voor een omkering? Ik luister niet naar mezelf of ik luister niet naar de ander. En dan ga je daar ook bewijs voor vinden, zeg maar.
Ja, ja. Ja, dit vraagt dus wel om dan toch maar een beetje weer naar Elmer te verwijzen. Dit vraagt allemaal wel een mate van volwassenheid, hè? Van dat je verantwoordelijkheid neemt voor, oh ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in me? En dat is soms best wel ingewikkeld, want eigenlijk is het ook wel lekker om gewoon, ik voel dat nog steeds soms, terwijl ik helemaal niet zo'n ruziemaker ben, dat ik denk, ja, rot toch op joh, ga toch lekker in je eigen sop gaar koken, niet per se naar jou denk ik. Of wat een eikel, wat ook zo'n ding is, hè, wat zomaar terugkomt, is, maar ik weet niet in hoeverre dat in relatie speelt, maar dat we heel graag ergens bij willen horen. Dus belonging, dat is een soort basisbehoefte die we allemaal hebben, willen ergens bij horen. Pas ging het ergens op social media over, als je wil dat je account snel groeit, moet je vooral ongenuanceerd zijn.
Ja, ja.
Ja, wie trek je dan aan? Gewoon de mensen die het allemaal met je eens zijn. Maar dat is, want dat is heel lekker. Dan hoor je bij iemand en denk je, oh, jij vindt hetzelfde als ik. Ah, nu, dan ben ik veilig, weet je wel.
Ja, ja.
En wat je dus ook soort van moet kunnen verdragen, of wat ik ook heel bevrijdend vind, maar soms ook wel ingewikkeld, is dat dus iedereen op zijn eigen manier gelijk heeft. Dat de wijsheid juist in de nuance te vinden is. Mm. Dat ik dat we sowieso bij elkaar horen, of we nou iets verschillends vinden of niet. Weet je wat, dat allemaal van dat soort dingen. In plaats van dan verstop ik me in mijn eigen standpunt, want dan hoor ik in ieder geval bij dat standpunt of bij de mensen met dat standpunt. Of nou ja, zo.
Ja.
Er schiet steeds iets door mijn gedachten. Nu voel ik me echt zo'n wil.
En is het ontglipt je.
Ja, ontglipt me steeds.
Vervelend, hè?
Maar ik heb geleerd van jou, als we gewoon doorpraten, komt hij wel weer.
Ik heb er nog één die ik ook echt regelmatig terug zie komen, hier aan tafel.
Het is echt hak op de tak. Je moet echt meeschrijven als je hier wil onthouden, volgens mij.
Nou, dan luister je me gewoon nog een keer en dan schrijf je mee.
Ja.
Ik vind helemaal niet hak op de tak, maar het is wel veel misschien.
Ja, ja. Bedoel ik.
Dat is... Weet ik.
Weet ik. Oh. Als je partner dan zegt, je hebt gelijk, dan is het misschien ook mooi om te zeggen, dankjewel.
Dankjewel, schat. Dat is... dat hele beschuldigen en verwijten, dat is... Jij zegt iets wat mij pijn doet, dan zeg ik iets wat jou nog meer pijn doet. Oh, ik zie het voor me, hè? Ja, ik weet niet of je het ook voor ziet. Ja. Dat gebeurt hier gewoon aan tafel. Dat is, en bij jou in huis misschien ook. Niet waarschijnlijk, ik hoop het niet. Het kan zijn dat dat bij jou ook gebeurt. Dat is grappig, want ik wou zeggen, nou, dat herken ik niet. Maar toen dacht ik, oh ja, wij zouden dat nooit doen. En ik kan wel de gedachte hebben van, oké, ik heb dit gevoeld nu door iets wat jij gedaan hebt. Ik wil eigenlijk dat jij dat ook voelt. Zo. Maar dat gaat natuurlijk helemaal over, ik wil heel graag gezien worden en erkenning voor mijn pijn en mijn verdriet, zeg maar.
Ja.
En als ik dan maar denk dat jij dat ook voelt, alsof jij dan denkt, goh, wat vervelend voor je, nu voel ik het. Nou ja, dat is niet zo. Nou goed, hoeft niet te zeggen natuurlijk van dat gaat escaleren, dat polariseert. Je wordt allebei enorm getriggerd. Je weet ongetwijfeld precies die knoppen bij elkaar te vinden waarmee je de ander echt pijn kunt doen, die zo raken in die blauwe plekken. Ja, dat escaleert.
En wat uiteindelijk heel erg krachtig en helpend kan zijn, en we doen wel eens een werkvorm hier met in andermans schoenen.
Mm-hmm.
En dan ga je in andermans situatie, zeg maar, even staan. Daar kunnen we systemisch ook een mooie werkvorm voor doen, dat je daar echt even op die plek staat en dan dat je even kunt voelen wat die ander op dat moment ervaart en weet ik wat. En dat kunnen benoemen, zo van, oh ja, ik voel hier wel heel veel eenzaamheid.
Oh, ja.
En dat kan wel heel erg helpend zijn.
Zeker.
Zeg maar. Dus dan gaat het niet over, ik ga je terugpakken.
Nee.
Maar dan gaat het meer over van, hey, kunnen wij in elkaar schoenen gaan staan en wellicht benoemen hoe het daar is, om ook daarin ook erkenning te geven aan de ander eigenlijk.
Ja.
Van, ik hoor jou, ik zie jou, ik snap jou.
Ja.
En dan ben ik weer geneigd te zeggen, dan moet je wel je ego opzij zetten. Nee, dan moet je niet je ego opzij zetten. Ja, dan moet je bewust zijn van waar het in de kern over gaat voor jezelf. En dat je dus geneigd bent om allerlei verdedigingsmechanismen in te zetten. En ben je bereid die verdedigingsmechanismen los te laten?
Ja, dat is het. Dat wilde ik net ook nog zeggen toen je het zei. Van het, voor mij gaat dat helemaal... Dus jij zei, moet je best wel volwassen zijn. En dat is misschien ook zo. Maar voor mij gaat het helemaal over de bereidheid.
Ja.
Ben je bereid om dat te doen? Ook als het heel moeilijk is. Ook als het nog 100 keer niet lukt. Maar kun je dan zeggen van, oh, ik wil echt heel graag, ik probeer het echt. Ik wil je zo graag horen en begrijpen. Ik merk ook dat het me nog niet goed lukt. Maar alleen zo'n zin al, dat haalt al zo de angel eruit, weet je wel. Dus het gaat echt over, ben ik bereid om even vanuit mijn eigen plekje te stappen en naast je te staan of even op jouw schoenen te staan, om even me te verplaatsen in, oh ja, hoe zou dat eigenlijk voor jou zijn? Ja, bereidheid.
Ja, en ook de bereidheid bijvoorbeeld om te benoemen van, oh, ik merk nu dat dit heel erg in me getriggerd wordt. Ik heb nu de neiging om heel boos te worden.
Ja.
Ik heb even tijd nodig nu, want dan kom ik er daarna op terug. Want als we nu doorgaan, dan zak ik erin weg en dan kan ik niet meer normaal met je in gesprek zijn.
Ja.
Ik vond het heel mooi, pas zat hier een stel en die vertelde over dat hij op een gegeven moment heel boos was en zei, ik ben nu heel boos, ik heb even ruimte voor mezelf nodig.
Anders ga ik dingen zeggen die ik eigenlijk niet wil zeggen.
Ik dacht, jeetje, dat is echt...
Superkrachtig is dat.
Superkrachtig. Want al die gevoelens en al die neigingen en zo, ontken ze niet, onderdruk ze niet. Die zijn er nou eenmaal.
Precies.
Hoe zeg je dat?
Ja, houd
neem
bij jezelf.
Verantwoordelijkheid,
ja.
Houd bij jezelf.
Mm-hmm.
Ja. Ja, ik word nu gewoon helemaal pist, want ik word mega getriggerd. Want dit vind ik dus echt super vervelend. En ik weet dat dat voor mij is. En ik weet ook niet hoe ik dan nu even normaal kan reageren. Dus ik loop nu weg en ik kom er later wel op terug.
Ja.
Weet ik zoiets.
En ik heb ook gedachten zoals, het komt wel door jou, het is jouw schuld en jij had gewoon niet moeten doen. En ik weet dat dat niet helpt, dus la la la, zo. Ja,
jij zegt, gebruik best wel regelmatig de term, ik merk op dat ik de gedachte heb.
Ja.
Dat is dus super krachtig, omdat je daarmee defuseert.
Ja, dus je neemt wat afstand.
Ja, je bent niet meer vereenzelvigd met ik ben nu dat. Nee, ik ben me bewust dat ik nu voel of denk. Ik weet dat het voor mij is en dat ik om nu weer in verbinding met mezelf te zijn en om van daaruit in verbinding met jou te kunnen zijn, dat me helpt om even me terug te trekken. Ik kom er later op terug.
Ja, dus dat gaat voor mij heel erg over er is een deel in mij wat zich zo voelt, of er is een gedachte in mij, maar we zijn niet onze gedachten en we zijn niet onze gevoelens. Nee. En we hebben nooit maar één gedachte en één gevoel. Dus veel meer, dat is een heel spectrum. En als je dat zo kunt benoemen, want woorden helpen daarin ook, dan ontstaat er instant ook ruimte voor ook die andere kanten en andere gedachten en gevoelens, zeg maar. En dat geeft gewoon heel veel ruimte. Oh ja, nu ik dat zeg, ruimte, dan denk ik ook, oh ja, wat, maar het is misschien fijn om te zeggen wat we hebben best wel veel dingen al gezegd die je kunt doen die helpen. Hè? Bij elk ding eigenlijk misschien wel een beetje. Ja. Ik denk vertragen is echt wat mij betreft een sleutelwoord wat super ingewikkeld is. Want het is een soort trein waar je in zit, denk ik. Waar het moeilijk is om uit te stappen. Maar vertragen is echt... Ja, bewustwording is het eerste, de eerste stap. En dan is vertragen de tweede stap. Om niet gelijk maar in die trein te zitten en te wachten tot die trein ergens tegenaan knalt, bij wijze van spreken. Maar om even uit te stappen. En het liefst samen naar die trein te kijken. In plaats van dat je tegen elkaar vecht, of met elkaar vecht, maar dat je kijkt van, hé, waar vechten we eigenlijk voor?
Dat is wat ik regelmatig dacht, nog niet gezegd had. Dus ik zeg dat ook regelmatig tegen Stella als we ermee werken. Zeg ik, de een vindt dit heel fijn en belangrijk en de ander vindt dat heel fijn en belangrijk. En dat is een uitdaging waar je samen een vorm voor te vinden hebt. Maar dat is dus niet iets waarin je te strijden hebt met elkaar. Er is eigenlijk niks te strijden, want jij bent zo en jij bent zo. Alleen je hebt samen een vorm te vinden die voor jullie allebei werkt. Dus leg hem eens, ik denk dat we het in de podcast ook wel eens genoemd hebben, leg hem eens op tafel en kijk er samen naar. Of leg het, schrijf het. Je kunt het zelfs
heel
fysiek
concreet,
ergens
zou
opschrijven.
Ik echt doen, ja.
Op de grond leggen, van wij komen er niet uit hoe we rond, weet ik veel wat, veel elk thema waarin we jullie ruzie over maken. Schrijf het eens op, leg het op de grond. Een beetje bij jullie vandaan. En ga dan naast elkaar staan. Hou misschien elkaars hand zelfs vast. En kijk daar eens naar. En dat is veel meer de realiteit die jullie gaat helpen. Die ook verbindingen gaat brengen. Dat je dus niet strijdt met elkaar. Maar samen strijdt voor... ik weet niet hoe je dat...
Ja.
Ja, zo.
Ja, en als je dit zegt, maar ik denk het wordt misschien ook een beetje veel.
Ja,
dus ik
zit
te denken van... Nee, ik dacht ik kan al of neem een aparte... podcast over is. Er zijn bijvoorbeeld dat je vecht ergens over, lijkt over de inhoud te gaan. Wij zeggen al heel vaak, het gaat nooit over de inhoud, maar het gaat over bepaalde behoeftes die eronder zitten. Dus dat is
noem
een heel.
Maar even. Je hebt die drie categorieën.
Dus
toch?
Dat is heel algemeen. Maar er is iemand Howard Markman heet hij. Die heeft eigenlijk, ik weet niet of hij het onderzocht heeft en hoe precies hij het onderzocht heeft. Maar die zegt eigenlijk vaak in een conflict als we een ruzie hebben of een gevecht hebben, zeg maar. Hè, dat je vecht tegen elkaar. Nee, maar er is... Als het je lukt om te gaan kijken van... waar is die ander voor aan het vechten? Die is iets aan het bevechten voor zichzelf, zeg maar.
Ja.
En hij noemt drie categorieën. Dat is power en control.
De autonomie is dat dan?
Ja, dus dat gaat over van... wiens stem weegt over het algemeen het zwaarst bij beslissingen. Word ik wel gehoord, autonomie... Of bijvoorbeeld zo'n ding van als je in opvoeding elkaar afvalt. Dat vinden sommige mensen heel vervelend. Weet je wel? Van oh ja, je ondermijnt mij als ik een gesprek heb met de kinderen of iets met de kinderen. Dus een beetje wie bepaalt wat. Terwijl ik vind dat altijd een beetje een ingewikkelde. Maar als je denkt aan autonomie, ja, oké.
Okay. Ja.
De tweede is care en closeness. Dus zorg en nabijheid. Mm-hmm.
Hou me gewoon vast. Dat is ook sommige mensen die zeggen en doen de lelijkste dingen, terwijl ze eigenlijk alleen maar vastgehouden willen worden.
Echt, ja.
Dat is eigenlijk, ik moet erom lachen, omdat het eigenlijk heel, maar eigenlijk is het heel verdrietig natuurlijk. Want hoe mooi is het als je kan zeggen van, ik ben gewoon radeloos, hou me vast.
Ik wil iemand, wil je dichtbij me zijn?
We hebben wel eens hier stel gehad, we hebben het in de podcast wel eens verteld, weet ik. Die dat gewoon afgesproken hebben. Van, dat zij letterlijk zei iets, niet letterlijk, maar iets in de trant zei van ja, ik weet, dan ga ik heel lelijk doen. Dan zeg ik allemaal dingen die ik niet wil zeggen. En wat mij helpt, is dat je gewoon naar me toe loopt en me vasthoudt. En laat me niet zomaar los.
En dat is echt een drempel.
Wil je dat doen?
Ja, ja, dat is echt wel een drempel, vaak. Want je wordt dus, hè, tenminste, je kan zomaar zelf getriggerd worden in... als de ander boos is van, oh, ik heb het niet goed gedaan.
Nee,
of,
ik weet nog dat hij dat zei. Hè? Ja. Van, ja, dat vind ik wel lastig. Want ik denk dan van, ik wil juist even niet bij jou in de buurt zijn. Nee. Want dit is alleen maar bedreigend voor me.
Ja.
En volgens mij hebben ze het later wel laten weten... dat dat juist echt wel goed werkte voor ze.
Ja.
Dus care en... wat stond er?
Care closeness.
Ja.
En dan als derde heb je respect en recognition.
Erkenning.
Ja.
Respect.
Ja, dat gaat voor mij over. Ben ik belangrijk voor je? Kan ik van je op aan?
Mag ik zijn wie ik ben?
Ja, do you have my back? Dat soort dingen. Ja, mag ik zijn wie ik ben? Ja.
Dit is wel leuk, hè? Gewoon deze drie categorieën. Dat is kan helpen. Dit is zo'n typisch dingetje. Misschien helpt het je niet. En het volgende moment helpt het je opeens wel. Om als je dus merkt, we zitten in een conflict. Om eens even te kijken welke van de categorieën is het. Omdat dit eigenlijk... een soort die drie categorieën zijn een soort snelweg naar een behoeftenlijst.
Ja. Ja.
Want we hebben ook ikwij.nl/lijst. Dan kun je een hele lijst met behoeften. Dan zou je die hele lijst door kunnen lopen van welke behoefte heb ik eigenlijk in dit verhaal? Waar gaat het eigenlijk echt over? En dit is een soort snelweg naar...
Ja, blijkbaar naar gaat het in conflicten heel vaak over deze drie thema's. En je gaat zelf wel, ik denk dan, op een gegeven moment ga je hem wel herkennen. Weet je, dat kwartje gaat gewoon een keer vallen. Zo van, oh ja, dit is... Ja, dus ik denk nu, oh, mijn thema is dus op dit moment... Ik denk dat het over het algemeen best wel lang dezelfde soort thema's zijn... die steeds weer terugkomen. Hè? Dus ik denk bij mij is het heel, heel snel van... of op dit moment bedoel ik... als er iets geraakt wordt, gaat het over... ben ik wel belangrijk voor jou?
Ja.
En dat ligt natuurlijk... Dat gaat over mij. En dat is een trigger van vroeger, zeg maar. Die wordt geraakt in ons contact. Dus daar kunnen we het ook nu over hebben. Maar dan gaat het niet meer, we vechten tegen elkaar. Maar oh ja, ik ben eigenlijk aan het vechten om even te horen. Is het nog oké, weet je wel? Of weet ik veel. Ja. Dus dan maakt het ook veel gelijk zachter en milder wat mij betreft.
Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ook omdat het voor menig een van onze klanten ook werkt. Om je uit te nodigen om hier eens een poosje over te gaan schrijven.
Ja.
Dus misschien helpt het je om de podcast nog een keer te luisteren. En terwijl je luistert, aantekeningen te maken als je dat niet had gedaan. Maar om is onvermijdelijk dat je recente of misschien wel een hele lijst conflicten zomaar door je gedachten schieten als een soort film of herinneringen. En ga ze eens langs en ga eens kijken van wat voelde ik. Dat zou een beginzin kunnen zijn. Hè? Toen puntje gebeurde, voelde ik eigenlijk. En ga dan eens schrijven en kijk eens waar je uitkomt. Of... Ja, het pas een mooie schrijfopdracht zei wat ik eigenlijk niet wil voelen. Die geef je wel eens aan klanten.
Ja, en het mooie is dus echt om een wekkertje te zetten op 10 minuten of 15. Pas had een klant dus 15 gedaan. Die zei, je kreeg de tijd echt niet vol. Maar tegelijkertijd...
En?
Dus oké, 15 is misschien lang, maar doe 10 minuten. En je merkt namelijk dat je eerst 5 minuten... dan doe je gewoon wat heel erg aan de bovenkant van je bewuste brein zit. Maar als je dan doorgaat, en dat is met zo'n schrijfoefening... dan spreek je eigenlijk met jezelf af, ik blijf schrijven. Ook al weet ik niet meer wat ik moet schrijven... Dan schrijf ik dat op, maar je blijft schrijven. En dan kom je vaak even wat meer in de laagjes van je iets minder bewuste brein. En dan krijg je mooie nieuwe inzichten. Niet altijd, maar soms wel.
Je kunt ook schrijven bijvoorbeeld over met zo'n 5 keer waarom, hè?
Ja.
Of 7 levels deep. Die maakt er zelfs 7 van.
Ja.
Maar dat je zegt dat de eerste vraag is... waarom reageer je op de manier zoals je meestal reageert in conflicten met je partner? Nou, dan ga je over schrijven. En dan komt dus het antwoord uit. Ja, omdat ik het heel belangrijk vind dat hij gewoon doet wat hij zegt. Of weet ik wat. Waarom vind ik het belangrijk dat hij doet wat hij zegt? En dan ga eens kijken wat er gebeurt als je telkens je antwoord weer bevraagt. En dan je antwoord weer bevraagt. En dan je nieuwe antwoord weer bevraagt. En kijk eens of dat je helpt om steeds een schilletje dieper te komen. Van waar gaat het me eigenlijk echt over?
Ja. Ineens, als je dit zo zegt, totaal niet meer relevant nu, maar dan zie ik zo voor me, oh ja, wat lekker als we ook een soort groepsprogramma hebben en dat je dit met z'n tweeën en dan niet met je partner kan doen. En dan, dus je kunt ook, waarom ik het nu zeg, je kunt dit ook heel goed samen, en ik zou zeggen van, kun je dit misschien met een vriend of vriendin eens een keer doen, dus niet met je partner, dan kun je het gewoon vertellen.
Of met je favoriete relatiecoach.
En dan geef je een antwoord. En dan vraagt die ander, die luistert alleen. Die hoeft verder niks anders te doen dan alleen maar zeggen... en waarom is dat zo belangrijk voor je? En dan ga je weer antwoord geven. En dat dus 7 keer. Dat is echt super interessant.
En volgens mij heb je ook eerst 4 keer of 5 keer te gaan voordat je uiteindelijk... Zeker. Volgens mij is dat een beetje zo'n statistisch dingetje.
Nou, het was weer een ouderwets inhoudelijk lang aflevering.
Ik ben benieuwd wat je eraan hebt, waar je iets mee kunt.
Waar je nog vragen over hebt.
Waar je nog vragen over hebt. Wellicht ben je met alles aan de slag gegaan en hebben jullie nog steeds conflict en heb geen idee hoe je daar nou uitkomt. Ik tipte pas nog aan een klant de podcast, ik weet het nummer zo niet, ergens in de 90 volgens mij, als je zomaar in een ouder en een kind rol terechtgekomen bent. Die zit ook zomaar heel erg hierin verweven.
Ja.
Dus dat je geneigd bent vanuit een soort kritische ouder en dat het onvermijdelijk is dat je partner dan ook als kritische ouder reageert of juist als een opstandig of een aangepast kind. Een vrij kind, whatever. Dan moet je die podcast maar luisteren. Over binnen communicatie natuurlijk aflevering 91.
Nee, lieverd, je hoeft niet al die aflevering te gaan
herhalen. Misschien begint iemand met deze.
Ja, dat is prima. Nou, lees even terug. Maar er zijn heel veel, want het gaat ook over die verdedigingsmechanismen. Ja. En weet ik veel wat. Ja, er is zoveel.
En die Byron Katie, zijn je overtuigingen wel waar?
Snap je? Dus
Het beste kun je dus gewoon alles geluisterd hebben.
Ja, als je hier ingestapt bent. Hoi, leuk dat je er bent. Luister even terug. Ja.
Ja, mooi.
Oké, dankjewel voor het luisteren.
En schroom niet om ons een bericht te sturen. Hè?
Nee,
we zeggen
inderdaad.
Dat vaker. Ja. En we denken heel graag met je mee. En we sturen er niet gelijk een factuur voor. Dus... En we reageren gewoon. En heb je nou een vraag die je eigenlijk niet wilt stellen... die je eigenlijk het liefst anoniem wil stellen aan ons... ga dan even via de link in onze bio van Instagram. Dan kun je ook anonieme vragen aan ons stellen.
Ja, inderdaad. Het is grappig, want ik dacht ineens even van... we hadden het over deze eerst van als het echt heel slecht gaat... of als je in crisis zit, dan zijn dit dus zomaar dingen die gebeuren. We hebben allerlei dingen genoemd die je kunnen helpen... om dit gesprek beter aan te gaan. En je kunt dus ook gewoon contact met ons opnemen en hulp zoeken...
Ja, wij zien best wel veel ook conflicten, ook bij onze klanten, die gewoon wel, ik wou zeggen niet goed waren gegaan zonder ons, maar dat weet ik niet natuurlijk, weet je nooit. Maar dat het soms lukt het je gewoon echt niet om er samen uit te komen.
Nee, dus dat vertragen.
Ja, en dan kom je in van die groeven terecht en dan in je eigen verhalen en strategieën en weet ik veel wat. En dat is gewoon doffe ellende en dan ga je maar uit elkaar, weet je wel. En dan kan het heel erg helpen. Om dat dus uit die groeven te stappen, kan het heel erg helpen om het niet met z'n tweeën te blijven doen. Maar ergens hulp in te schakelen. Om gewoon maar uit die groef te komen. En dan ben je er nog niet. Maar dan ben je in ieder geval wel weer op een weg van bouwen.
Yes. Ja. Nou, fijne dag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Doei.